Gemeente, er zijn de volgende mededelingen. Vanavond komt na de dienst de 18-plus Bijbelstudiekring weer bij elkaar. We gaan met elkaar luisteren naar Spreuken 2. Vorig jaar was er een mooie groep en we hopen dat het weer zo zal zijn en dat we ook nieuwe gezichten mogen zien. De startavond van de catechisaties is aanstaande dinsdag 24 september om 7 uur in de Triomfatorkerk. Evangelist J. Krijgsman op deze avond te spreken. We verwachten alle catechisanten op deze avond. Aanstaande dinsdag 24 september is er weer voor het eerste keer het vrouwencontact. De heer Huib de Vries, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, hoopt te spreken over wat moeten we als christen in een veranderende tijd vasthouden of loslaten. De inloop is om 9:30, aanvang 9:45. Er is oppas aanwezig. We hopen weer vele bekende en nieuwe gezichten te begroeten. Doopzitting voor wijk Elim wordt gehouden donderdag 26 september. 's Avonds om 7:30 aan de pastorie Hogeweg 6. Graag in verband met afwezigheid van predikant van tevoren melden bij de scriba van de kerkenraad. De telefoonnummers staan in de kerkbode vermeld. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. De collecten zijn bestemd voor het werk van de diaconie. Tweede rond van kerkvoogdij, de derde ook kerkvoogdij. Volgende week zal de extra collecten bestemd zijn voor onderhoud gebouwen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 42, het eerste en het vijfde vers, Psalm 42, vers 1, het heigend het der jacht ontkomen. En vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 1 en 5. Thank you. Gemeente, wij worden gesteld voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 25, het derde vers, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Here zoeken in het gebed, laten wij bidden. O Here, denk aan ons toch in genade. Om uw goedheid eer te geven. We komen tot u in het gebed. En we hebben zo even zingend onze zonde beleden. Onze schuld. En geef dat het zo zal zijn in ons hart. Niet alleen met lippen. Heer, als het niet waar was, maak het waar. Met een hart wat voor u komt en zich voor u vernedert. Daar hebt u uw belofte aan verbonden als u zegt dat u daarop zal zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor uw woord beeft. Zouden we niet beweren als tot 10 keer toe u kwam met gij zult en gij zult niet. En als wij kunnen weten uit uw woord dat u de heilige bent en de rechtvaardige. Dan bidden wij het de moordenaar. Na Heere, gedenk mijner. Gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn en als alle grond ons ontvalt. Want wat hebben wij om ons op voor te laten staan bij u. Maar om uw goedheid eer te geven. Heer, wat zult u erin verheerlijkt worden. En u zult daarin verheerlijkt worden. Als wat verloren was. En is. Als wat schuldig stond. Behouden wordt. Deelt in heil, genade, vrede, gunst. Heere, zulke. Heere, werkt dat wonder. En breng ons opnieuw bij dat wonder. Als we hoorden dat het vorige week de bediening was van het heilige avondmaal. En als u dat heil geheim hebt getoond in tekenen van brood en wijn, dat heilgeheim van ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heer, laat het meegedragen worden. Laat dat de bron zijn om gedurig uit te drinken. Wil ons daarbij bewaren. Wil ons daarbij brengen als we daar nog nooit uit gedronken hebben. Wil zo zegenen. Dank dat u ons hier gebracht hebt en we bidden voor de gemeente. Voor de noden en de zorgen die daar zijn. Ontferm gij u. Als er rouw in het hart gevoeld wordt. Gemis, eenzaamheid. Gebrokenheid. Een gezondheid. Die gaandeweg steeds minder wordt. De zorgen van een huwelijk, waar spanning is, of een gezin waar het zo moeilijk is, tussen ouders en kinderen. O God, gedenk u in alle noden. We bidden niet in de eerste plaats dat het allemaal opgelost wordt. Maar we bidden dat de moeite waarmee u ons bezoekt in ons leven geheiligd wordt. Dat we erdoor geoefend worden, geleerd. Een plaats aan uw voeten, bij u schuilend. Geef gij dat, Heere, maar toch ook kracht om te dragen. En dan bent u toch ook die God bij wie uitkomsten zijn en die wonderen doet. Zo zijn onze ogen op u, de levende Heere. Gedenk aan de kerkenraad. onze broer, hier gesteld, ook samen met dominee Lasche. Bedien u hen, samen met de broeders van de kerkenraden. Uit die ene ambtsdrager, die is aan uw rechterhand. Die gezegd heeft, het is volbracht, maar het werk is niet ten einde. Wel de verzoening, voltooid. Maar de uitdeling daarvan. De bediening daaruit. Heere, laat het voortgaan, ook aan deze plaats, dat ouderen en jongeren daarin delen. En roemen in uw gerechtigheid en geleid worden door uw geest. Bouw uw kerk hier. In Nederland. In de stervende kerk. Versplinterd. En vaak ook ingezonken. Maar u, Heere Jezus, u bent het grote hoofd. En als dat hoofd verhoogd is. Heer, hoe zou dan het lichaam kunnen ondergaan? Denk u aan ons. Laat dat welbehagen doorgaan en het zal toch ook doorgaan. Maar dat juist in deze zo bewogen tijd uw kerk zou zijn als een stad op een berg, een licht op de kandelaar. Dat zijn we niet, heren, dan alleen door u. Geef een herleving en maak zo uw naam nog groot hier, wereldwijd. Uw kerk in de verdrukking. Als we hoorden van die vreselijke omstandigheden van christenen in landen als Nepal. Maar er zijn zoveel gebieden waar geleden wordt, lichamelijk en mentaal. Ach, uw kerk zal altijd een kerk zijn in de strijd. Maar als we daaraan denken, o God, God van de vurige oven. Er was er een zoon van God gelijk, die daarin nabij was. Doe dat ook daar dan ervaren. En ook uw kerk in de krachten van verleiding, wereldgelijkvormigheid. In de geestelijke strijd, het slagveld, ook in ons land. Ontferm gij u over ons. Geef ons juist nu dat leven dicht bij u. Laat uw koninkrijk komen. Ontferm u over de noden, ook die aangrijpende oorlogsgebieden in het Midden-Oosten, in Gaza, in Libanon, waar de oorlog dreigt en waar al zoveel gaande is, in Oekraïne. Heere, geef vrede. Niet alleen dat wapens zwijgen. Verlos Israël uit al haar benauwdheden, maar niet de benauwdheden alleen van omringende volkeren. Maar verlos zijn van ongeloof. Neem de bedekking weg, doe ze zien op de grote zoon van David. En wij met hen, zie zo neer in genade. Wees met ons nu in deze dienst. Open gij mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. Geef een zegen ook overal waar deze dienst ook wordt meegemaakt. Ik wil ook daar nabij zijn. Gedenk en hoor om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het boek der Psalmen, Psalm 25. In Psalm 25 luidt Gods woord als volgt. Een psalm van David: tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils, u verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijne naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil. O Heere, de Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en zijt mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijn harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen. En zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Amen. Gemeente in eigen gemeente Leerbroek hebben we de afgelopen weken telkens stilgestaan bij Psalm 25. En ik dacht ook met Gods hulp vanmorgen iets daarvan te behandelen, het woord te bedienen uit een drietal verzen. De psalm spreekt van de leiding van God. Dat komt telkens terug in deze psalm. Daar hebben we ook in een preek bij stilgestaan, maar ook over de belijdenis voor God. En als tekst lees ik vers 7, 11 en 18. Psalm 25, vers 7. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mijne naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil. O Heere, vers 11, opnieuw een schuldbelijdenis. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En ook de belijdenis van vers 18. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonde. Ik heb over de preek geschreven de hartsbelijdenis van David. En er zijn vier dingen die de aandacht vragen. In de eerste plaats dat hij belijdt. Het feit dat hij zijn zonde belijdt. In de tweede plaats wat hij belijdt. In de derde plaats waar hij om vraagt. En in de vierde plaats waar hij op pleit. Dus de hartsbelijdenis van David, dat hij belijdt, wat hij belijdt, waar hij om vraagt en waar hij op pleit. Wij gaan zingen van die andere belijdenis van David uit Psalm 51, vers 5 en 6. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En vers 6, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. 51, vers 5 en 6. de hartsbelijdenis van David. Dat hij beleidt, wat hij beleidt, waar hij om vraagt en waar hij op pleit. Gemeente, Psalm 25 wordt wel genoemd het Onze Vader van het Oude Testament. Het is een psalm die opvalt vanwege die hele tere toon. Het is een psalm, je zou kunnen zeggen, het komt ook letterlijk voor in deze psalm, van de verborgen omgang met God. Hoewel dan het verrassende is dat het dan toch weer besluit met dat slot. Verlos Israël. De voorbeden weer voor anderen. Maar toch wel een psalm van tere omgang. Waarschijnlijk gemaakt toen David op de vlucht was. Denk ook maar al die teksten van zijn eenzaamheid en zijn ellende. Voor zijn eigen kind. Voor Absalom. Die hij zo lief had. Handel zacht met de jongeling, zegt hij. Als die strijd begint. Absalom, Absalom, als Absalom gestorven is. Zijn geliefde kind. Waar hij zo'n nameloos verdriet van heeft. En hij is uit zijn paleis verdreven. En heel veel van het volk, die worden afvallig. Die houden het dus met die opstand. En dan heeft hij deze psalm gemaakt. Ook gerangschikt, om nog iets te zeggen als inleidende opmerking. Ook gerangschikt, zoals u ziet, volgens het Hebreeuwse alfabet. Dus iedere eerste letter in het Hebreeuws van deze verzen beginnen weer met een volgende letter van het alfabet. Dat heeft een pedagogische reden. Of didactisch, dat de psalm makkelijker uit het hoofd geleerd kan worden. Het zegt ook wel iets. Als die gebeden en wat er in deze psalm staat gerangschikt is, alle letters van het alfabet, drukt ook een zekere volmaaktheid uit. De reden des Heren, het woord van God is volmaakt. Bekerende de ziel, nou ook deze psalm is volmaakt in het onderwijs. Wat hij geeft in dit gebedsonderwijs. En zoals ik al zei, hoorden we in deze psalm de beden om Gods leiding. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Maar nu ook zijn hartsbelijdenis. En zijn zondebelijdenis. En mijn eerste punt is dat hij belijdt. Dat is toch opmerkelijk. Je zou zeggen, ik ben in de overleefstand. Hoe red ik het hier verder in de woestijn? Hoe kom ik hier door? Hij heeft toch wel andere dingen aan zijn hoofd. Dan om voor God zijn zonde en zijn schuld te gaan belijden. En toch doet hij het. In zijn ellende. In die actuele situatie van verdreven zijn en in de woestijn zijn. Het zou trouwens ook echt niet voor het eerst zijn hoor, dat God uiterlijke zorgen en noden gebruikt om een mens klein, belijdend te brengen aan zijn voeten. David belijdt. Het moet vlak worden. Dat is van het grootste belang. Het moet vlak worden tussen God en mij. Juist nu. En dat dat dan geldt voor iemand die God niet kent en die zo leeft met al het verkeerde wat er in zijn leven geweest is. En stel je voor, oh God komt. In zo'n hart wat God niet kende en hij ziet de zwartheid van zijn bestaan, hoe die geweest is voor God. En hij beleidt zijn ongerechtigheid ja, en hij mag vluchten, de belofte van God omhelzen en tot Jezus Christus komen. Dan mag het hart het toch weten. De zonden zijn vergeven. Dan mag het hart het toch weten naar de mate van het geloof. En nu is het Wat hier me opvalt in de psalm, dat het hier komt uit de mond van iemand die de Heer al lang kent. Hij is al wat ouder, hij heeft het straks over zijn jonkheid. Hij mag de Heer al lang kennen, hij mag al lang leven met de Heer. En dan toch schuldbeleider is. Kijk u eens mee in de psalm, vers 2. Hij zegt, op u betrouw ik, dat liegt hij niet, dat is echt zo. Vers 5, gij zijt de God mijn zeils. Vers 21, ik verwacht u. Nou, als dat zo is, je vertrouwt op God en je verwacht God. En God is de God van je heil. Dat is toch goed? Ik leer dus uit deze psalm dat de belijdenis van zonde en schuld een blijvend onderdeel is van het geestelijke leven. Een blijvend onderdeel en een kernzaak. Dus het was vorige week avondmaal. De tekenen werden gezien van volkomen vergeving, verzoening door het bloed van Jezus Christus. En nou zijn we een zondag verder en dan zeg je, ik moet weer mijn zonde belijden. Een kernzaak, een blijvend onderdeel. Telkens weer een hart. Wat heen zakt door al zijn eigen gerechtigheid. En wat schuldig, in besef van ongerechtigheid, de toevlucht neemt tot de wonden van de Heer Jezus Christus. Weet u hoe het vaak is in geestelijk leven? Dat het maar zo oppervlakkig blijft. Omdat we niet door dat pijnlijke proces heen willen, weer opnieuw. Niet die weg willen gaan van eerlijk tegenover jezelf en eerlijk tegenover God. Omdat een hart, ook van een kind van God, geneigd is om daar altijd weer omheen te draaien. Waarom ontbreekt er zoveel zegen en zoveel vrucht in geestelijk leven? En vaak ook wel bij avondmaalsbedieningen. Omdat we hier zo vaak niet aan toekomen. Of dat je eigenlijk denkt, dat heb ik inmiddels wel, dat zit wel goed, dat heb ik wel achter me gelaten. Ik heb een dringende raad, een advies aan u. Als u tot meer diepte wil komen in het geestelijk leven, tot een rijker geestelijk leven, dat u ook vandaag weer afdaalt in die mijnschacht van je hart. En zie het eerlijk onder ogen, en dat is ook een zaak van gebed. Wie je bent voor God en wie je blijft voor God. En wie je deze week geweest bent voor God. Wat is groeien in geestelijk leven, las ik ergens, ik geef het aan u door. Wat zou groei zijn in geestelijk leven? Dat ik zeg, het gaat vooruit. Nou, als er dingen in mijn leven verbeteren en waar ik in gefaald heb mag veranderen, is dat groei? Dat is wel mooi. Zou groei in geestelijk leven zijn dat ik tot dieper inzicht kom in de waarheid van de Bijbel? Nou, opening winterwerk vanavond, begreep ik. Hoe nodig, hè, om thuis te raken in de waarheid van Gods woord. Maar is dat de kern van groei in geestelijk leven? Het is wel belangrijk. Wat zou groei zijn in geestelijk leven? Nou, dat ik eens wat meer ervaar als ik bid. Dat zou toch mooi zijn? Maar de kern van groei in geestelijk leven wil zeggen dat je meer beseft wie je bent voor God. Wie je echt bent, wie je blijft voor God met alle duistere motieven van je hart. Met dat ellendige kwaad van je hart. En dat je meer leert van Jezus Christus. Als je hoofdpijn hebt, dan neem je een pijnstiller, hè? Een paracetamol. Maar als je van de dokter hoort, er is een dodelijke ziekte, dan beseft je hart, ik heb iets anders nodig. Zo is het ook geestelijk. Je moet niet bij een hoofdpijntje blijven staan van, oh hier een gebrek en dat is niet helemaal goed. Nee, besef dat dodelijke kwaad van je hart. En besef de heerlijkheid en de genoegdoening in Jezus Christus. Je kan je gewicht van je zondigheid nooit te veel voelen. Iemand met een diepgaand geestelijk leven heeft een diepgaand zondebesef. En je leegte verootmoedigt je voor God. Om daar maar weer doorheen te gaan en weer opnieuw doorheen te gaan. Ik besef mijn geestelijke failliet, dat ellendige vlees. Ik sta voor de spiegel. Ik ontwijk niet dat doorzoekend woord van God. Ik doe mijn ogen er niet voor dicht, voor de diepte van mijn hart. Om dan het wonder te verstaan van wie hij is. Mijn eerste punt is dat hij beleidt in de woestijn. 3 keer vergeef, neem weg. Gedenk niet. Neem er de tijd voor. En stel u voor zijn wet. En stel u voor zijn aangezicht. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Om zo meer te leren kennen van de diepte van zijn genade. Mijn eerste punt, dat hij beleidt. Mijn tweede punt, wat hij beleidt. Wat staat er? Gedenk niet de zonde van mijn jongheid. De zonde van mijn jeugdjaren. Het woord voor zonde wat hier gebruikt wordt, en dat zal u ongetwijfeld al heel wat keren gezegd zijn, maar hier het woord wat hier gebezigd wordt, betekent doel missen. Zoals het ergens in de Bijbel staat, dat waren linkshandige soldaten, maar die waren zo ontzettend goed in het werpen van een steen dat ze niet misten op een haar, staat er ergens. En dat ze misten niet op een haar, dan staat er hetzelfde woord voor zondigen, wat hier staat. Missen. Dus wat hij beleidt, gedenk niet het missen, doel missen van mijn jeugdjaren. Wat ik in mijn jeugdjaren gedaan heb. Ik zeg, jongelui. Leer hieruit dat het ertoe doet bij God wat je doet als je jong bent. Dat heeft David echt geweten. Wat er misging in zijn leven. Toen hij jong was. En hij weet ook dat God het weet. Hij zegt, gedenk niet. Wat jij doet in jouw jonge jaren, hoe oud ben je? 16? 17? 14? Zie je dat dit David nog steeds bezighoudt? En wat jij doet als je jong bent, dat dat een spoor kan trekken. Je bent hier misschien wel 20 jaar verder en hij weet het nog. Nou, iedere dominee zal dat kunnen beamen, dat je in het pastoraat mensen spreekt en zegt wat er toen misging in mijn leven en ik draag dat bij me als een last. Wat heeft David vroeger dan gedaan? Ik weet het niet. Maar hij weet het wel. En hij weet ook dat God het weet. Ja, ik word hierbij bepaald, nu vanmorgen, en u ook. En ik zou zeggen, en dan zeg ik dat ook in zijn naam, wat je nou weggestopt hebt in je leven. Maar dat is natuurlijk niet echt weg. Toen je 11 was, Dus je denkt daar liever niet meer aan wat er misging, misschien op seksueel gebied, toen je puber was. Maar niet alleen op dat gebied, het kan zoveel zijn. En je denkt daar liever niet aan, maar als je er niet aan denkt, dan ligt het er nog op je ziel en dan ligt het er ook nog tussen u en God. Ga daar nou eens naar terug. Je krijgt een rekening, hoorde ik van een maatschappelijk werker. En er zijn mensen die zitten hopeloos in de schuld. En dan komt er weer een aanmaning, maar ze maken de envelop maar niet open. Ze zeggen, nou, ik lees dat maar niet meer. Ja, maar daarmee is de schuld niet weg natuurlijk. En vroeg of laat komt er een incassobureau. Die kan de enveloppen dicht laten, maar daarmee is het niet betaald. Dus niet eromheen, maar er doorheen. Weer voorbereiding voor het avondmaal voor de volgende keer. Ten eerste bedenken in ieder zijn zonde en vervloeking. Let u er ook op dat David het niet vergoeilijkt. En zegt, nou, de zonde van mijn jongheid, mijn jeugdzonde. Ah, toen had ik nog niet zoveel ervaring. Hoe ben je als je jong bent? Nou ja, dat is dan toch wel verzachtend, vergoeilijkend toch? Was een jeugdzonde, ach. Zo gaat hij er niet mee om en zo moet u en zo moet jij er ook niet mee omgaan. Maar hij brengt het bij God. Dat er in die weg heling is te wachten van die last die je misschien al zoveel jaren meedraagt en weggestopt hebt. Gedenk niet wat hij beleidt, de zonde van zijn jongen, zijn overtredingen. Het woord voor overtredingen, dat betekent opstand, rebellie, ongehoorzaamheid, God niet erkennen. Want zonde, dat is goddeloze arrogantie. Dat is trouweloos tegen God. Dus hij beleidt van vroeger, maar dit is ook actueel. Dit is nu in mijn leven, mijn overtredingen. Ja, er is, dat is zeker, in Gods kind ook een ander deel. Dat is waar. Dat zegt, Heere, ik wil u beminnen, hoef ik niet meer te zondigen. Maar er is ook dat oude, dat vlees. En gedenk dan niet met overtredingen. Ik heb geen fatsoensregel overtreden. Ik heb geen regel van de kerk overtreden. Het gaat niet om een paar stoffige regels van duizenden jaren oud. Maar ik heb tegen God gezondigd. Overtreden. En dan zegt zichzelf ook nog een keer ongerechtigheid. Dat is afwijken van het rechte pad. Gemeente, blijf niet onder die schaduw van die schuld en zonde en ongerechtigheden. Want dan is er ook geen, als de belijdenis achterwege blijft, is er ook geen verlossing. Is er ook geen verzoening, is er geen bevrijding, is er ook geen echte blijdschap. Mijn afbuigen van de goede weg. En als je zegt, hoe kom ik nou tot dat echte berouw? Want het is wat natuurlijk iedere zondag wel op een of andere manier aan de orde komt. Hoe kom ik nou echt tot dat berouw voor God? Dan zou ik tegen u willen zeggen, in de eerste plaats neem er de tijd voor. Stil voor God. En overdenk wie God is, hoe hij zonde straft. Lees dat in de Bijbel en huiver daarvoor met ontzag. En zie hoe God de zonde gestraft heeft aan zijn eigen zoon. Denk eens aan de toren van God en denk eens aan de zoon van God en denk aan de wet van God. En smeek om de geest van God, zodat dat los mag komen in je leven. die ongerechtigheid. Ik beken, o Heere, op weg naar de volgende avondmaalsbediening, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Ik neem er de tijd voor, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Mijn derde punt is waar hij om vraagt. U ziet dat in vers 7, gedenk niet. Vers 11, vergeef. En vers 18, neem weg. En goed beschouwd zijn dat eigenlijk alle drie wel synoniemen van elkaar. Ik zal u dat met één zinnetje bewijzen, met één voorbeeld. Bijvoorbeeld als de catechismus zegt over de bede, vergeef ons onze schulden, hè, van dat onze Vader. En dan, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Andere catechismusvraag, dat God ze nimmer meer gedenkt. Dus niet gedenken en vergeven is hetzelfde. God gedenkt het niet meer. Hij vergeeft. Hij neemt weg. Ja, je kan natuurlijk zelf ook wel eens denken dat het weg is. Ik weet nog toen we in Tolen woonden. Alweer 25 jaar geleden. Dat een vrouw tegen me zei van die vuilniszakken, er waren nog geen kliko's denk ik. Die vuilniszakken moesten aan de weg gezet worden en dan zouden ze de volgende morgen vroeg worden opgehaald. En dan gaat de vuilnis naar buiten. De vuilniszakken. Nou, dan ben je kwijt hè, al die rommel. Maar toen we de volgende morgen opstonden en naar buiten keken, er was zeker een hond of een kat gekomen. En die hadden de vuilniszakken opengescheurd. En dan lag al ons vuil, al onze rommel over de straat. Het is wat. Zo kan het ook in je leven zijn. Hè? En je dacht, ik ben het kwijt, het is weg. Dan ga je geweten open. En de duivel komt er ook al bij. Om je moedeloos te maken. En ligt alles weer op straat. Hè? Al die smerigheid. Heere, neem u het weg. Uitdelgen staat er, wordt er ook voor gebruikt in de Bijbel. Vergeven, niet gedenken. Uitdelgen, zoals een nevel, zoals zo'n mist flart. Nou ja, dat kan heel dik dicht zijn, die mist. En het wordt uitgedelgd, het wordt weggenomen. Je ziet er niks meer van. Gedenk niet. Waarom vraagt hij dat? Ja, als God ze wel gedenkt, als God ze in rekening brengt, dan is daar straf aan verbonden. Als er staat in de Bijbel gedenken, dan zit er ook een handeling aan vast. Bijvoorbeeld, gedenk de Sabbatdag. Nou, als je aan de Sabbatdag gedenkt, dan zit daar iets aan vast wat je doet. Dat gij die heiligt. Als God de zonde gedenkt, zit daar iets aan vast dat hij ze straft. Dan kom je om. Is het een goede reden om vergeving te zoeken dat je niet gestraft wordt? Ik dacht het wel. Denk maar aan al die teksten. Als God zegt, vlucht voor de toekomende toren. Als God zegt, wend je naar mij toe en word behouden. Als het jouw reden is dat je zegt, ik zoek naar God, maar mijn reden is dat ik niet naar de hel ga, is de goede reden. Want God zelf zegt dat tegen ons. Maar als je God kent, dat is hier bij David, is dat zeker niet de enige reden. Het is toch de psalm van de verborgen omgang? Mijn hart verlangt naar hem. Dat ik zijn vrede, zijn gunst, zijn liefde mag smaken. Dat die relatie tussen God en mij
die verstoord is, hersteld wordt. Hè? Gedenk niet. Doe weg. Neem weg. Draag weg.
Er staat zoveel. Je rekening is zo hoog. Ik ken misschien dat gedicht van Willem de Merode. Dat God de boeken een keer opendeed voor zijn leven, voor zijn hart. Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gevat. En wisten dat hij al hun slecht gedrag gerecht zou onderzoeken. En dat doet God. Ze lazen hunkerend mee, zegt de Merode. En zagen wat zijn vingers wezen, dit en dat. En dat ook nog. Was er niets goeds? En hun schaamte en hun vrezen werd een verschroeiend wee. En toen dorst hun stem de stilte te verbreken. O Heere Jezus, neem ons aan. Nou, dan ben ik bij mijn volgende punt, de pleitgrond. Ik zie in de psalm, waar hij op pleit, verschillende onderwerpen. In het eerste wat u ziet, dat is als hij zegt, want die is groot, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Waarom zou God het horen, waarom zou hij mijn zonde wegdoen? Wat kan ik als reden aanvoeren bij God? Zo uit mezelf. Wat is het argument? Waarom zou hij het doen? Want die is groot. Het is zo verschrikkelijk erg met mij. Een bedelaar op straat. Die laat het zien. En zegt, ik ben er zo slecht aan toe. Die zit daar, is een ellende. Die doet zich niet mooier voor. Maar die gebruikt als het ware zijn nood, zijn ellende als een reden om iets te krijgen. Nou ja, daar kan je nooit recht aan ontlenen natuurlijk. Maar het is wel een reden. Ik heb heel zwaar gezondigd. Het is heel ernstig gesteld. Ik ben er zo slecht aan toe. Want die is groot. Vergeef mijn ongerechtigheid, want ik heb vroeger Goliath verslagen. Nee. Ik heb de tabernakeldienst hersteld. Ik heb tegen Filistijnen gevochten. Nee, dat kan de reden niet zijn. Want hij is groot. Ik lees in heel de psalm niet dat hij iets aanvoert van zichzelf. Dat kan ook niet. Hij voert de grootte van zijn zonde aan om vergeving bij God te ontvangen. Gemeentevergeving wordt niet verdiend. Maar draag uw verdorvenheid als een reden te meer voor hem. Nog een reden. Om uw naams wil, dat is een reden. Reden in uzelf, die zijn er niet. Nou ja, alleen dat je zegt, het is zo verschrikkelijk slecht met mij. Maar hij heeft een reden in God. Ik doe een beroep op uw naam. Dat is die God die redenen neemt uit zichzelf, zeggen we dan. Ik kan u heel veel teksten noemen, laat ik er een aantal noemen. Dat God iets doet om zijn naams wil. Psalm 23. Gij verkwikt mijn ziel, hij leidt me in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Leid mij, voer mij, Psalm 31, om uw naams wil. Psalm 143, maak mij levend om uw naams wil. Psalm 143, Psalm 31, gij zijt mijn steenrots om uw naams wil, voer mij uit. Ezechiël 20, ik keerde mijn hand af en deed het om mijn naams wil. Gemeente, dat uw jeugdzonde en de zonde, de overtredingen en de ongerechtigheid worden weggenomen. Daar is buiten God om geen reden voor te bedenken. Maar alleen omdat hij God is. Uw naams wil. Iets anders om te pleiten heb ik niet.
Wat is dan die naam van God? Heere, zegt hij. Hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, het zou te ver gaan voeren. Laat ik het dan kort noemen. Dat God zijn naam uitspreekt. Hè? Als hij spreekt met Mozes. En toen kwam God nabij met zijn heerlijkheid. En hij riep zijn naam uit. En wat is die naam van God? Dat is zoals God zelf is. En dan zegt hij, Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. Dat zijn zijn deugden. Een modern commentaar zegt, om uw naams wil, daar heeft God zijn reputatie aan verbonden. Daar is een eer mee gemoeid om uw goedheid eer te geven. Omdat God zo is, vergeef, omdat u zo bent. Van de wet kan geen titel of jota ooit vergaan. Maar van Gods eer en naam kan ook geen titel of jota ooit vergaan. En zo grijpt het geloof God aan. Barmhartig, genadig, langmoedig. En groot van goede tierenheid. Wat hebt u? Wat kun je brengen bij God? Het enige wat ik aan kan voeren is dat rampzalige hart. Maar om uw naams wil, u bent toch God. U zult erin verheerlijkt worden. Ik zie nog een derde grond. Vers 18. Neem weg al mijn zonden. En ik vind dat terug in dat woord neem weg. Want ik zal u voorlezen wat de kanttekeningen zeggen. Het Hebreeuwse woord betekent opheffen, dragen, op of wegnemen. En het wordt gebruikt aantal schriftplaatsen om Christus wil die gezegd wordt onze zonde gedragen en weggenomen te hebben. Johannes 1 vers 29. En dan weet u het. Wat er staat toch? Johannes 1 vers 29. Zie het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Daar ligt de grond. Om uw naams wil, om Jezus wil. Om dat lam van God wat wegdroeg. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld verontschuldigt. Nee. Zie het lam Gods wat de zonde in uw leven vergoeilijkt. Nee. Zie het lam Gods. Wat de zonde der wereld wegneemt. Zoals de zondebok. Waar de priester zijn hand op had gelegd. De vloek de schuld wegdroeg. Zo draagt het lam van God de zonde in zijn eigen lichaam. Het vernielde hem. Het ging door merg en been. Het staat er zo aangrijpend. Mijn beenderen van een gescheiden. En alleen om Jezus wil neemt de Heer zonde en schuld weg, als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ik had van de week een gesprek, ik voer altijd gesprekken met 17-jarigen in de gemeente. En ik had een gesprek met een meisje van 17. Het was ontroerend. Ze vertelde wat er in haar hart was. En ze zei, maar hoe weet ik nu, dominee? Hoe weet ik nou echt dat de Heer Jezus voor mij is gekomen? Er moet een antwoord op komen, hè? Ik heb haar gewezen op haar doop, de belofte van God. Toen schoot me iets te binnen en dat heb ik haar ook maar meegegeven. En dat geef ik vanmorgen ook mee. Iemand die schreef: aan het geloof gaat geen zekerheid vooraf. Het is niet zo, nou weet ik het zeker en nu zal ik geloven. Ik heb eerst op voorhand een bepaalde vastigheid en zekerheid en dan zal ik geloven. Nee, het geloven is niet komen tot God met een zekerheid vooraf, maar die in een zonde en ellende, zoals je ziel gesteld is en ik heb helemaal geen zekerheid. Ik heb niks. Maar o God, ik kom tot u en ik geef mij aan u over. Om uw naams wil, zo leg ik aan uw voeten. Het geloof geeft zich aan hem. Niet omdat ik zekerheid had tevoren, maar omdat hij God is. Het verlaat zich op hem. Om Jezus wil. En er is nog een die kracht van het offer. U hebt de tekenen gezien vorige week. Die kracht van het offer van de Heer Jezus Christus, van het Lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt. Die kracht heeft nog niks ingeboet. Die verse weg, zegt de kanttekening, pas geslacht. Als het vandaag geslacht is. Zo krachtig is dat offer. Hoe kom ik nou verder in mijn leven? Hoe kom ik nou verder in mijn geestelijk leven? Nou, als er wat verbetert, nee. Nou ja, het heeft er wel wat mee te maken natuurlijk. Als God in je leven komt, dan leef je niet als de wereld. Dan denk je niet meer als de wereld. Dan doe je niet meer als de wereld. Dat is wel waar. Maar dat niet in de eerste plaats. Dat ik meer weet van de Bijbel. Heilzaam. Maar ik kom niet tot God met Bijbelse waarheden op zichzelf om daar iets mee te zijn. Met ervaringen. Nou, inderdaad, het geloof is geen klinisch geloof. Maar ik kom, heren, tot u. Met mijn ongerechtigheden. Want die zijn groot. En o God, toen u kwam met uw licht in mijn ziel en scheen in die diepe mijnschacht van mijn hart, zag ik maar een paar meter van die ontzettende diepte. Ik heb maar een paar meter gezien tot nog toe. Maar mijn hart zal zich op hem verlaten. Denk aan het vaderlijk medogen. Heere, waarop ik biddend pleit. En wie dat doet, zal het ervaren. De Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere zal op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Psalm 6, het negende vers. Psalm 6, vers 9. Gemeente, laten we de Heer danken en bidden. O Heere, laat het woord wat naar ons toe kwam in ons die vrucht hebben en ook verder hebben. Dat we er niet omheen gaan. Dat we er doorheen gaan. Die zonde misschien van 20 jaar geleden. En het is altijd nog een boek wat dichtgebleven is. We stoppen het zo graag weg, Heer. Dat we het van harte belijden voor u. En waar nodig ook voor mensen. En onze overtredingen. En onze ongerechtigheden. Schijn in ons hart. En maak ons met onszelf bekend. En als wij dan niets hebben om op te hopen, en dat weten wij, Heere, maar leer het ons ook. Om dan neer te zinken op die ene naam, uw naam. De enige reden is dat u God bent. De enige reden tot verzoening, tot vergeving. En daarbuiten is niets. Maar dat is ook grond genoeg. En doe ons niet zoeken naar zekerheid vooraf. Maar naar zekerheid in u, wie u bent. En wie uw zoon is. En in wat dat bloed is en dat offer. Geef ons, o God, dat leven van de verborgen omgang van Psalm 25. En dat leven van een vernieuwde, een herhaalde, een verdiepte schuldbelijdenis. Omdat we delen in een verdiepte kennis van u, gezegende Heere en gezegende Heer Jezus. Ik heb dank voor wat u gaf. Leid ons verder deze dag in alle dingen. Leid ons door uw geest. Ook in de andere dienst wil nabij zijn. Open gij ook dan de mond en open de harten en maak uw lof groot. Gedenk en hoor om Jezus wil. Amen. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Psalm 32, vers 3. Gemeente, gaat heen in de vrede naar uw huizen, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.